Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hartelijk welkom. Alle gemeenteleden, de gasten hier in de kerk, de anderen buiten het kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Meijer uit Gameren. Ook vanavond bent u hartelijk welkom in de eredienst. De dienst begint dan om 6:30. En daar gaat voor dominee Mensink uit Elburg. Ook dan spreekt God door middel van de verkondiging van zijn woord. Straks na de dienst is de koffie drinken als gebruikelijk eerste zondag van de maand. En jong en oud is hartelijk welkom. Er ligt een blad van Christenen voor Israël verspreid op de banken, omdat het vandaag Israëlzondag is. En voor jongeren en de kleinste onder ons liggen ook een paar speciale uitgaven bij de uitgang van de kerk. Morgenavond is er om 7:30 in de Dorpskerk in Oud-Koude het maandelijkse interkerkelijke gebed voor de venen. Daar wordt gebeden voor de noden binnen onze burgerlijke gemeente. En dan een mededeling over de komende verkiezingen. De ouderlingen, Drost, Verkreuningen, Seleman en Stam stellen zich herkiesbaar. Dat geldt ook voor diaken Meijers en ouderling kerkrentmeester van de Schaft. U bent gerechtigd om voor hen tegenkandidaten in te dienen. Als dit niet het geval is, zijn ze hiermee automatisch herkozen voor een nieuwe termijn. Ouderling kerkrentmeester Verhoek stelt zich niet herkiesbaar voor het ambt, maar wel is hij bereid om als kerkrentmeester en niet-ouderling dienstbaar te blijven in de gemeente. Hiervoor geldt dat de gemeente hiermee moet instemmen. En hoeft u niet te reageren, en mocht u wel bezwaar hebben, dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken. Dan wat betreft de vacatures die moeten worden vervuld, opgevuld. Ouderling Henkreen is niet herkiesbaar. Een ouderling Vree, die treedt af vanwege verhuizing einde van dit jaar. En ook is er nog een vacature evangelisatieouderling. En diaken Bos bereikt de maximale zittingsduur van het ambt. En er loopt nog een vacature diaken. Daarvan wordt voor één vacature uw aanbeveling gevraagd. Een ouderling kerkrentmeester Verkreuningen treedt tussentijds af. Samengevat betekent dat we voor de opvulling van de vacatures 2 wijkouderlingen, 1 evangelisatieouderling, 1 diaken en 1 ouderling kerkrentmeester nodig hebben. U kunt uw aanbevelingen van beleidende en daartoe geschikte broeders inleveren bij de scriba van de kerkraad, ouderling Stam, voor zaterdag 14 oktober 2023. Dat kan ook voor namen van eventuele tegenkandidaten voor herkiesbare broeders. Verkiezingsdatum is vastgesteld op DV woensdag 25 oktober. Deze lange mededeling is ook genomen in de Salutido. Dan kun je het nog een keer nalezen. En die Salutido wordt de komende dagen bij u bezorgd. De kerkraad is dankbaar voor het zich herkiesbaar stellen van het aantal broeders en respecteert het besluit van hen die dat niet konden doen. De uitkomst was een weg van gebed om Gods leiding. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer, als tweede voor het Schaarsheedek ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft vanaf haar bestaan in 1902... een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem met zijn gemengde bevolking en staat bekend als het ziekenhuis met een hart. Het pro-lijf karakter van en de behandeling van ieder die zorg nodig heeft maakt het ziekenhuis een plaats van vrede en verzoening. Opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn de eerste dit kwartaal bestemd voor het werk van dominee Vogelaar in Indonesië. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is uit Weerklank, lied 267, vers 1 en 6. Dit hebben de kinderen op school geleerd. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Een gebed of de Heere alles wat we doen en krijgen zo wil gebruiken dat we zullen leven tot zijn eer. We zingen vers 1 en 6 van lied 267. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met zingen uit Psalm 76 en daarvan de versen 4 en 5. Wij horen vanmorgen uit de geschiedenis van Noach. En hier zingen wij ook hoe de Heere is, zoals hij is geweest ook in die tijd. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? En wat er verder volgt in Psalm 76, vers 4 en 5. Nemen we naar de lezing Gods heilige geboden uit Psalm 119, vers 60 en vers 69. Vers 60, al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aarde. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. En vers 69, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Psalm 119, vers 60 en 69. Stellen wij ons nu onder de belofte en voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten. U zult niet begeren de vrouw van uw naasten, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden bewaren. Amen. Wij lezen het woord van God vanmorgen uit het boek Genesis. Zoals gezegd, de geschiedenis van Noach. We beginnen te lezen in Genesis 5, vanaf vers 21. Het geslachtsregister, een stuk van Adam tot Noach. We beginnen te lezen bij Henoch, de overgrootvader van Noach. Genesis 5, vers 21, tot hoofdstuk 6, vers 13. Zijn onze gemeente bezig om deze geschiedenis van Noach door te preken. En hier waren wij aan toe. Genesis 5 vanaf vers 21, daar lezen wij Gods woord als volgt. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en er was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselah waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 787 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen en de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en ze namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Tot zover. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over dit woord. Heere God, als wij dit woord lezen en horen, dan is het een wonder van u dat wij hier nog zijn. Dat wij ook hier in uw huis kunnen zijn, of thuis of elders, verbonden met de gemeente die hier samengekomen is onder uw woord. Dat is enkel uw trouw. als wij zien hoe deze wereld op dit moment is, uw eerste schepping. Ja, dan heeft u gezegd, Heer Jezus, dat in de laatste tijd voor uw terugkomst het net zo zal zijn als in de dagen van Noach. En wij zien het om ons heen gebeuren. En wat een wonder dat u dan nog niet doet met ons naar onze zonden, naar de verdorvenheid van deze wereld. Dat u nog niet komt met uw vuur, want met water zou u niet meer komen, dat heeft u beloofd. Maar wel met vuur. Als u terugkomt, Heer Jezus, om te louteren. En dan zal het ook openbaar komen of wij door dat vuur behouden zullen worden. Of wij, net als Noach en ook zijn overgrootvader Henoch, wandelen met u door dit leven heen. Zoals we ook voor deze dienst al biddend zongen. Laat ons leven zijn tot uw eer. Dat uw naam gediend en geprezen wordt. En daarom bidden wij u, Heren, verzoen ons van onze schuld. Vergeef ons onze zonde en heilig ons tot de eerbied van uw goede naam. En wil daarom ons ook door uw woord en geest leiden. Open ons hart voor uw woord. En laat dit woord verder openbloeien voor ons hart en leven. Opdat we daardoor gevoed worden. En dan ook niet anders kunnen dan u volgen. Ja, u Heer Jezus Christus. Bouw zo uw koninkrijk. Waarvan u gezegd heeft, Heer Jezus, dat het zou worden één kudde onder u, de ene herder. En zo werkt u ook. En in het bijzonder ook vandaag bidden wij u. Wil dat verder uitbreiden, die kudde, uit uw volk Israël en uit alle andere volken naar uw belofte. Maar ook dat is immers, Heer, een profetie van u die uitkomt. Dat u voordat u zou terugkomen, uw volk weer terug zou brengen in het beloofde land. Maar dan ook dat zij tot de erkenning zouden komen dat u, Heer Jezus, de gekomen Messias bent. En er zijn er al onder uw volk. En u laat ook daar uw gemeente groeien. Maar het zal nog meer worden. Wij bidden u, Heer, laat ook die profetie dan verder in vervulling gaan. En bouw uw gemeente daar. Vaak ook tegen de verdrukking in. Heren, wilt u daarom volharding geven? En geef dat er meer en meer onder uw volk de ogen geopend worden om te zien op u, Heer Jezus. Wij danken u. En aanbidden u voor het feit dat u het ook bent die ons wil meetellen met uw volk Israël. Wat een wonder van genade. En zo gaat u ook door met uw werk. En wilt u dat ook hier in deze gemeente blijven doen, Heere God, ook als er vele vacatures zijn in de kerkenraad die vervuld dienen te worden. Heren, dan beleiden wij dat u het bent die roept en zendt, maar dan wilt u ook de gemeente gebruiken als middel in uw hand. Wilt u dan trekken en de persoon ook aanwijzen die u kunt en wilt gebruiken in uw dienst. Zegen, zo de kerkraad zegen en ieder die een taak heeft in de gemeente. Soms ook op de achtergrond, waar anderen niet weinig van zien of horen, maar geef Heere God daar ook uw zegen over en laat het zo zijn dat het een liefdedienst is tot u en zodoende ook tot elkaar, die ons nog nooit verdriet heeft gegeven. Heere, zo bid u ook voor elkaar in de gemeente, met alles wat wij meedragen en meemaken. We bidden u voor mevrouw van der Vaart, die nog in het ziekenhuis verblijft, voor verdere behandeling. Heere, zegen die behandeling dan ook, opdat zij op uw tijd ook weer naar huis mag terugkeren. Wij bidden u voor Piet Vos, die in verafwachting is van de uitslag van een scan en kuren ondergaat, Heere God. Ook daarin nabij en goed zijn. En laat hem merken dat u een God bent van dichtbij en niet van verre. Draag hem. Wij bidden u voor Margriet Boele, die medicijnen krijgt en over 3 weken wordt behandeld. Heere, wil ook haar zegenen. Maar ook degene die niet genoemd worden, maar wel het een en ander mee kunnen dragen, waarvan soms ook anderen niet weten. In dat alles, Heere, belijden wij dat we afhankelijk zijn van u. En u heeft gezegd dat uw genade genoeg is en uw kracht in onze zwakheid volbracht was, zoals u ook zei tegen de zieke Paulus. Heer, laat het ook blijken, want wij zijn inderdaad zwak. En dat is lichamelijk zo, maar ook geestelijk, wat kunnen we soms ook aangevochten worden, de strijd van het geloof kennen, want de duivel zit niet stil. O Heere, leg daarom een vurige muur van uw getrouwe engelen om ons heen en ook om deze dienst heen, ja, om heel uw gemeente. En dat wij weten mogen door het geloof, vast vertrouwen, dat u onze God bent, omdat u zelf gesproken heeft, zoals u tot uw volk Israël sprak: ik ben de Heere, uw God, als uw verlosser. Heere, laat dat evangeliewoord dan ook doorgaan. Hier vanmorgen, maar ook overal waar uw woord uitgaat, ook onder ons land en onder ons volk. Wij bidden u, Heere God, wil daarom ook mensen trekken die nog nooit van u gehoord hebben, of die dat opzij geschoven hebben. Laat er honger zijn of komen. Weet u ook, als in deze gemeente de Alpha kring, de pluskring ook weer van start mag gaan deze week, wil ook dat zegeneren, om meer van u te leren, te zien wie u bent, die grote heilige God, maar die nochtans diep neergedaald bent tot ons in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en nog steeds tot ons komt met het woord van u. Laat zo u aan uw eer en heerlijkheid komen. Verheerlijk uw naam. Niet om iets uit ons, maar wij bidden u dit alleen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen wij ter inleiding uit de preek uit Psalm 139. En daarvan het eerste en het laatste vers: niets is al opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers: doorgrond men ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Gemeente, de kerntekst voor de verkondiging van morgen vindt u in Genesis 6 en daarvan het 8e vers. Waar wij horen: maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Gemeente, wij lezen een van de heftigste geschiedenissen in de Bijbel. In dit boek Genesis, waar uiteindelijk naartoe geschreven wordt naar Abraham. Maar voordat de Heere God met Abraham een nieuw begin maakt, maakt hij ook al een nieuw begin met Noach. Al was het wel zo dat daarvoor de Heere de hele mensheid liet omkomen in het water. En we weten in Nederland wat dat is, een watersnoodramp, niet alleen in het westen van het land, maar ook als rivieren de laatste jaren buiten hun oevers traden. Of in andere delen van de wereld waar grote vloedgolven zijn geweest, tsunamis, vele mensen omkwamen door dat soort rampen, zoals laatst nog ook zo'n ramp in Libië. Maar wat we hier horen, dat is dus vele malen erger nog. Niet een klein deel van de wereld. Er waren toen trouwens nog geen werelddelen, die zijn pas door de zondvloed daarna ontstaan. Maar de hele wereld van toen, de hele geschapen wereld van God, die kwam onder water te staan. Met alle mensen die er toen op die aarde leefden, allemaal komen ze om en verdrinken door die vreselijke watervloed. Om over de vele dieren nog maar niet te spreken. Alleen Noach en zijn gezin, 8 mensen, die worden er behouden. Alleen Noach. Maar waarom? Waarom Noach wel en al die andere mensen niet? Waarom Noach? Die vraag, die gaat je bezighouden als je deze geschiedenis tot je neemt, tot je krijgt. En dan niet tot je neem als een bekend verhaal, een verhaal waarmee we vertrouwd zijn geraakt wellicht. We horen het van jongs af aan, kinderen op school of op zonneschool. Die kennen het waarschijnlijk ook wel, die geschiedenis van Noach. Die man die straks een ark gaat bouwen midden op het land. En er ook in gaat samen met zijn vrouw en zijn gezin. En nog heel veel dieren die op een wonderlijke manier er allemaal aankomen lopen of kruipen of vliegen. En dan als dat water komt, blijft die ark drijven. De Heere God, die bewaart hen op die manier, terwijl alle andere mensen omkomen. Ja, precies, dat laatste. Want het kan maar zo zijn, dat als wij die geschiedenis van Noach best wel goed kennen, en vooral Noach en die ark, dat we daardoor de heftigheid van deze geschiedenis niet meer zo raakt. En dat we ons misschien ook niet die vraag zo stellen, ja, maar waarom is Noach dan die uitzondering? Waarom werd hij geroepen en hij deed ook wat de Heere God tegen hem zei? En dat zonder dat hij vraagt: Heere God, waarom moet ik dat nou gaan doen? Want zo eindigt Genesis 6. Laatste vers. Noach deed het overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had. Zo deed hij. In hoofdstuk 7 vers 5 staat het er nog een keer. Noach deed overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had. De Heere God spreekt en Noach doet. Zo eenvoudig is dat. Bij God. In het geloof. Geen vragen. Geen tegenstrelingen. Geen bezwaren. Gewoon doen, want het wordt nu eenmaal gezegd door God. Dus, dan doe je dat en niet anders. Maar die omgeving van Noach, die was zo anders. Die tijd van Noach, daarvan zegt de Heer Jezus in het evangelie, dat was een tijd dat men maar doorleefde. Ik ga nu niet te diep op in, want dat is een andere preek. Maar men ging op in het leven, eten, drinken, huwelijk aangaan. Dat was het leven, het gaat maar door. Maar hoe je leeft, en of het ook is zoals de Heere God het graag zou willen, of het wel tot Gods eer is, dat was geen vraag. Je doet gewoon waar je zelf zin in hebt. Zoals het ook zal zijn, zegt de Heer Jezus dan, vlak voordat ik zal terugkomen. Zoals het eigenlijk al is in onze tijd. Laten we eerlijk zijn. En dan Noach, die is zo heel anders. Hoe komt dat toch? Want hoe bijzonder, gemeente, laten we dat vooral ook blijven zien, hoe bekend die geschiedenis ook mogen wezen, en wij de heftigheid daardoor misschien te weinig beseffen, maar in ieder geval dit in het oog houden, hoe bijzonder als je leest wat voor een tijd het is, die tijd van Noach, en dat je het dan volhoudt. Als enige gezin ook. Dat je het volhoudt om zelf wel te blijven luisteren naar de Heere God. Terwijl om je heen het steeds minder wordt. Kijk, in onze tijd vinden het ook al velen het niet gemakkelijk als je werkelijk christen wil zijn. In een tijd waarin we deze woorden van God herkennen, dat de Heere God zegt, en heel de mensheid is verdorven, in vers 5 van hoofdstuk 6, en in vers 12 lees het nog een keer, iedereen ging een verdorven levensweg. Het ik stond centraal. En God werd steeds minder gezien, en niet meer gehoord. En dan krijg je een wereld, zoals de Heere God dat zegt in vers 13, een wereld vol van geweld, agressie. Nou, heftig hebben we dat de afgelopen week ook weer gezien in Rotterdam. We zien het om ons heen gebeuren. Zoals in de tijd van Noach. Hoe is het mogelijk dat je het volhoudt in zo'n wereld om als enige gezin, wel te blijven en luisteren naar God? Want als je de heftigheid op je in laat werken, gemeente, alleen al die eerste 7 versen van hoofdstuk 6, dan zou je misschien verwachten in vers 8 dat er zou staan en al die mensen schrokken er zo van. Ze gingen hard aan het werk om een schuilplaats te bouwen of ergens te zoeken, zodat ze beschermd zouden zijn tegen het oordeel van God. Maar nee, dat staat er niet. Alleen Noach. Dat staat er wel. En dat terwijl iedereen de boodschap van God kon horen. Dat mogen we niet vergeten. We zijn begonnen in hoofdstuk 5 te lezen bij Henoch, de overgrootvader van Noach. Hier in Genesis 5 staat het niet bij, maar we weten het wel later uit de Bijbel, uit de brief van Judas, niet zo'n bekende brief, maar daar vindt u Henoch ook terug. En daar staat dat hij een profeet was. Een profeet die het oordeel van God moest uitspreken. Maar men luisterde niet. Heel zijn familie niet, want dat is immers wat er toen leed op de aarde. En Henoch, zo lezen wij, krijgt op een gegeven moment een zoon, Methuselah. De opa van Noach. Methuselah die de oudste mens op aarde zou worden, 969 jaar oud. Maar Henoch die had niet zomaar die naam aan zijn zoon gegeven. Want die naam, hij is een beetje moeilijk te vertalen, maar in die naam zit het woord sterven, de dood. De dood wordt erop uitgestuurd, zo wordt wel vertaald. Of de Heere God stuurt de dood erop uit. Anderen zeggen, wanneer hij sterft, dan komt het. Die naam, gemeente, was ook al een preek van die profeet Henoch. Want Methuselah heeft inderdaad geleefd tot het jaar van de zondvloed. Toen kwam het. Het oordeel van God. God stuurde de dood erop uit. Maar ook die naam, die preek die in de naam Methuselah zat, ook die werd niet nageluisterd. Die Henoch, dat was maar een zwartkijker. We lezen alleen maar van de vader van Noach, dat hij het nog wel besefte, dat er wat aan de hand was. Dat er wat zou gaan gebeuren, daarom geeft hij zijn zoon de naam Noach. Zo lezen we in vers 29. Vader Lamech was ervan overtuigd dat zijn zoon Noach tot troost zou zijn. Troost, omdat er sprake was, want dat zegt hij er wel bij, van vervloeking. Lamech wist daar dus vanaf. Let erop, gemeente. Het was dus op aarde niet onbekend wat er in de hemel gedacht en gesproken werd. Bij Lamech was het bekend. En zijn zoon Noach, dat was voor hem troost. Troost. Troost, mijn volk, spreekt uw God. Dat mag al door de naam van Noach heen klinken. Terwijl zijn opa Methuselah juist een naam had gekregen waarin het oordeel doorklonk. Wanneer hij sterft, dan komt het. De Heere God stuurt de dood erop uit. Hoe Gods oordeel precies zou komen, dat wist men toen nog niet. Ja, dat zou Noach pas te horen krijgen. Maar toch, zijn opa was een wandelende oordeelspreek. Maar Noach, deze zal troosten. Ook al zou het door het oordeel heen gaan. Waarbij dit een wonderlijk woord is, gemeend in de Hebreeuwse taal. Dit woord troosten. Want daar zit namelijk ook het werkwoord meelijden in, dezelfde letters. En dan zien we gelijk weer, gemeente, wat een wonderlijk God de Heer is. Want als het zo is dat de mensheid er zo'n puinhoop van heeft gemaakt, van Gods goede schepping. En dat het ons eigen is om onze schepper niet te eren, niet te luisteren zoals in die tijd van Noach, niet te luisteren naar Gods roepstem, dan zou je verwachten, hoofdstuk 6 vers 7. Maar vers 6 gaat eraan vooraf. De Heere God ziet de hele aarde en alle mensen erop en hij ziet, zo zegt hij vers 5 al, dat alle gedachten van de mens, wat er in het hart van de mens leeft, dat dit slecht is. Daar staat ook letterlijk dat woord verdorven. Alleen maar slecht. De Heere God ziet die mensen die denken niet af en toe slecht. En die doen niet af en toe wat verkeerde dingen. Nee, ze zijn ondergedompeld in het kwade. Ze kunnen niet meer anders. Het is een soort instinct geworden. Laten we niet vergeten, gemeente. Dat is de tekening die wij ook van onszelf krijgen. Zo is ieder mens geworden van huis uit. laten we onszelf niet verheffen boven deze mensen van toen. De Heere God had tegen Kain gezegd, in hoofdstuk 4 vers 7 staat dat, de zonde heerst over u. Maar het is nodig dat u over de zonde heerst. Nou, laat deze mensen gemeente ons dat voorbeeld zijn. Ondertussen al die mensen rondom Noach. Als wij niet meer over de zonde heersen, dan heerst de zonde over ons. En we leven alleen nog maar met een menselijk verdorven instinct. En dan vraag je niet meer af, wat zou de Heere God ervan vinden? We leven gewoon zoals we leven, omdat we zelf vinden dat het zo moet kunnen. Of omdat iedereen zo leeft. En dan wordt het kennelijk zo, dan zal het wel goed zijn. Als wij dit woord horen, als wij dit van God krijgen, dan stelt de Heere God ons de vraag, wie is nou de baas over je leven? Wie heeft het voor het zeggen? Nou, als dan het antwoord is, ja, dat ben ik toch zelf. Ik bepaal wat ik in mijn leven doe en met mijn leven doe. En hoe ik ben. Kijk eens even mee dan in de hemel. Want de Heere God laat ons meekijken. Zie eens wat daar gebeurt. De Heere ziet je hart. Hoe dat is van huis uit. En het geloofsleven kan zomaar weer de kop opsteken. Verdorven. En dan zegt hij dat hij er berouw over heeft, dat hij de mens gemaakt heeft, want, zegt hij in vers 6, het bedroefde de Heere in zijn hart. Nee, we hebben niet te maken met een onbewogen God die uit is op wraak. Maar de Heere God lijdt eraan. Het heeft te maken met Gods hart, gemeente. Je kunt gerust zeggen, de Heere God raakt geëmotioneerd. Verdriet. Dat heeft met het hart te maken. Als wij geëmotioneerd raken, dan gaat ons hart sneller kloppen. Wel, zo spreekt de Heere God hier over zichzelf. Hij is diep geraakt in zijn hart. Het gaat hem aan zijn hart. Nee, hij is niet onbewogen. En gaat zich onbewogen wreken. God is geen mens met menselijke verdorven gedachten. In de zin van net goed. Hadden die mensen moeten luisteren, eigen schuld, dikke bult. Nee, zo zijn wij vanuit onszelf. Maar die God niet. Het doet hem pijn. Pijn in het hart. Als hij die mensen ziet. Hij is zo bedroefd. Wie kan God troosten? Het lijkt erop dat niemand hem kan troosten. Al had Lamech daar wel van gesproken. Krijgt al een beetje het gezicht van Golgotha. Wie kan hem troosten? Niemand. Iedereen liep weg. Zelfs zijn vader was er niet meer. Zo is die in de hemel. Maar als je zo de Heere God hoort, gemeente, raakt het dan ook ons hart. Want hoe is dat op dit moment, als de Heere God ons hart aanziet en doorziet, vanuit de hemel en ziet wat daarin leeft? Hebben we ons inderdaad afgelopen week, iedere dag, ons afgevraagd, wat zou de Heere God ervan vinden, bij hoe ik leef? Of was dat geen vraag? Zou geen best teken zijn. Wat voor reactie zou bij de Heere God nu geven in de hemel, als hij ons leven doorziet? Moet zijn hart nu ook sneller gaan kloppen vanwege deze emotie, dit verdriet? Want er wordt al eeuwen gepreekt, net zoals in de tijd van Noach. Maar die mens, die doet alleen maar waar hij zelf zin in heeft, wat hij of zij zelf goed vindt in eigen oog. Luister naar mij, naar mijn wil, tot mijn eerleven. Gemeente, de Heere God laat zich in het hart kijken. En de Heer is vol van verdriet over onze zonden. Sta je er wel eens bij stil? Hij heeft trouwens geen spijt dat hij de mens geschapen heeft, heel zijn schepping. Nee, zijn liefde tot ons stopt nooit. Want al zo lief heeft God de wereld, de hele kosmos gehad. Zijn liefde voor ons stopt nooit. Maar hij kan niet van onze zonden houden. Hoe diep is Gods verdriet over onze zondigheid? Onpeilbaar diep. Om daar iets van te laten verstaan, gebruikt hij hier het woord berouw. Hij daalt neer daarmee tot ons niveau van mensen, om hier iets van te begrijpen. Dat berouw. Want als wij berouw hebben tot God, probeer dat eens naar een ander toe onder woorden te brengen, wat dat is. En hoe diep dat zit. Als je ziet dat je God zo'n verdriet hebt aangedaan en dat je daarom berouw krijgt tot hem, dat is ook onpeilbaar diep en dat wordt alleen maar verdiept in de weg van het geloof. Daar heb je eigenlijk geen woorden voor. Ja, dan word je berouw tegenover de Heere God, tegenover de Heere Jezus. Als je ziet welke pijn je hem hebt aangedaan, tot in de hel, want dat werd het voor Jezus. Betroefde hem in zijn hart. Ja, dan wordt je berouw dus zo diep als Gods pijn hier zijn verdriet over ons. Hij zegt, ik ga de wereld verderven en dat woord verdelgen, dat betekent letterlijk schoonvegen. Dat gaat de Heere God doen met die zondvloed. Om een voorbeeld te gebruiken, je kunt vergelijken met als wij de afwas doen thuis. De meeste thuis, denk ik, tegenwoordig hebben een vaatwasser. Maar als je dan gegeten hebt, warm eten, en die borden zijn vies geworden, misschien liggen er nog wat restjes op van je eten, omdat je niet helemaal leeg gegeten hebt, omdat je al vol zat of om andere redenen. Dan zet je dat bord niet gelijk in die vaatwasser, maar je veegt hem eerst schoon. Je spoelt hem al wat af en dan zet je hem erin. En vervolgens wordt je helemaal schoon gewassen. Nou, dat is nou wat de Heere God hier gaat doen met de wereld. Door die zondvloed gaat hij de wereld schoonwassen, schoonvegen. De Heere kon het niet aanzien dat die aarde van hem zo vuil was geworden. Al die mensen die verkeerd leefden, een wereld vol verdorvenheid. En die paar die nog wel luisterden naar de Heere God, Henoch, Methuselah, Lamech, Adam, die leefde ook nog toen Noach geboren werd, dat mogen we ook niet vergeten. Maar die hoeveelheid mensen die wel naar God luisterden, werden steeds minder. Tot uiteindelijk alleen Het werd steeds meer een wereld vol van verdorvenheid, vol van agressie. Een gewelddadige wereld. En het deed God zo'n pijn aan zijn hart. Hij kon niets anders dan dat die wereld schoongeveegd moest worden. De Heere God kan namelijk de zonde niet door de vingers zien. En wat verdorven is, daar kan de Heere God niet van zeggen. Ach, val wel mee. Nee, het loon van de zonde, dat is de dood. Alles wat niet overeenkomt met de wil van God, dat verdient de dood. Nou, we hebben net de 10 geboden van God gehoord. Als u die hoort iedere zondagmorgen, legt u dan ook uw leven ernaast? Hoe het geweest is? En als u dat dan doet, geen andere goden dan God van Israël alleen. Nou, niets dat je belangrijker acht dan God. Waar je vol van bent. Waar je verder je ouders eren. Geen grote mond opzetten thuis. Of daarbij bedoelt de Heere God ook de leerkrachten op school, de docenten, de overheid. Uiteindelijk het 10e gebod als samenvatting, want dat is het eigenlijk, het 10e gebod. U zult niet begeren, want het gaat in al die andere geboden ook alleen maar. U zult niet uw ik bovenaan zetten. Uw ego. Ja, en dan zijn we er tegenwoordig best wel goed in om toch wat te gaan schipperen. Wat krom is, kunnen we nog wel recht praten. Wat zonde is in Gods oog, valt toch eigenlijk best wel mee. We leven in andere tijd en zo, weet u wel. Vinden wij dan? Nou, dat vindt de Heere God dus niet. De Heere God ziet het niet door de vingers. Draagt hem zo diep in zijn hart, gemeente. Hij heeft er zo'n verdriet van. Het is tijd om te verdelgen, schoon te vegen. Het is tijd voor een nieuw begin, een schone wereld. Alle zondige mensen, die zouden straks verdwenen zijn. Maar Noach, ja, die Noach. Maar hoe kan dat dan? Die hoefde niet weggeveegd te worden. Waarom Noach? Waarom hij wel? Straks die ark ook in? Gemeente, het boek Genesis, dat bestaat uit verschillende delen. Verschillende hoofdstukken, niet onze hoofdstukindeling. Maar ieder deel, dat begint steeds met dezelfde woorden. Zoals hier ook in hoofdstuk 6 vers 9. Dit zijn de afstammelingen, staat hier nu vertaald, maar letterlijk staat er de geboorten van Noach. Dat betekent in hoofdstuk 8 eindigt ook zo'n deel, namelijk de geboorte van Adam. Die familielijn van Adam, die eindigt bij Noach. En daarna gaat het dus weer verder met de geboorten van Noach. Maar dat eerste deel, dat eindigt dus in vers 8. Op een bijzondere manier. Want er valt een bijzonder woordje. Genade. Daar eindigt Gods geschiedenis met het eerste deel van zijn schepping. Zijn gevallen schepping. Maar Noach, genade. In de ogen van de Heer. En daarmee speelt de Heere God met woorden. Want wij weten hopelijk dat in de Joodse taal, in het Hebreeuws, dat daarin alleen maar geschreven wordt met medeklinkers. Klinkers die hebben ze niet. De A, de E, de I, de O, de U. Die hebben ze niet, die schrijven ze niet. Ze spreken ze wel uit, dus ze weten uit hun hoofd welke klinkers erbij horen. Maar Noach, in de Hebreeuwstaal, staat dus alleen maar de N en de CH. NCH. En het woordje genade, dat is in de Hebreeuwse taal precies andersom. Er staan dus de letters CHN, gen. De naam Noach, andersom. Dat is het troost, gemeente, die er te vinden is in God. Die troost waarvan de vader van Noach, vader Lamech, al had gesproken bij zijn geboorte. De aarde mag dan wel helemaal vervloekt zijn door God. Maar deze zal ons troosten. Dit is namelijk de troost. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dat is de enige reden, gemeente, dat Noach en zijn gezin behouden worden. Door Gods oordeel heen. Over de golven van Gods oordeel heen. Leven als Noach. Noach die wandelde met God. Dat kan alleen maar door genade. Hoe kan het nou dat al die andere mensen niet naar God luisterden, geen moment dachten, ik heb een schuilplaats nodig, want straks komt Gods oordeel en alleen Noach? Hoe kan het nou dat alleen Noach dan wel luisterde naar de Heere God, zoals vers 9 ook verder gaat, een rechtvaardig en oprecht man, hij wandelt met God, hij hoorde wel wat de Heere God zei en hij deed ook wat de Heere God wilde. Hoe kan het nou? Nou, hierdoor, het is genade. De innerlijke beweringen van Gods barmhartigheid, zoals dat ergens in de Bijbel staat, dit komt uit Gods innerlijk voort, uit datzelfde hart. In zichzelf bewogen. Geen reden uit ons, maar het komt uit God zelf. En zo wil hij zich dan ook laten zien, juist ook door zo'n geschiedenis met zo'n oordeel heen. Die zondvloed, waarbij heel die aarde schoongeveegd moest worden. Maar Noach, wel gemeente, hoe kan het dan in een tijd als de onze, waarin het erop lijkt dat de meeste mensen ook in ons land niet willen luisteren naar Gods woord. De meeste mensen alleen maar voor zichzelf leven. Soms lijkt het er zelfs in de kerk zo aan toe te gaan. En dat er dan nog een paar zijn die zeggen, joh, let op, want het gaat niet goed. Er is ook nog een God. En straks komt er ook nog een oordeel van God. Niet meer door water, maar door vuur. Och. De meesten halen hun schouders op. Zelfs kom je dat tegen, althans ik wel, misschien is het hier anders, maar. Die iedere week onder het woord van God zitten. En niet letterlijk zeggen, ja, het zal toch wel meevallen. Die God ziet heus wel iets door de vingers. Nee. Want dan zou er geen genade nodig zijn. Hoe is het mogelijk om in zulke tijden en omstandigheden dan toch wel te horen naar God, zijn wil als de belangrijkste te achten en zijn eer op het oog te houden of in het hart te dragen? Nou, hierdoor, zie eens naar Gods bewogenheid. Met innerlijke ontferming bewogen, dat valt er namelijk te lezen in zijn ogen. Nee, hij ziet niks door de vingers. Want anders had hij de Heer Jezus niet hoeven te geven. Maar het was wel nodig dat de Heer God zijn Zoon zou geven. Juist hiervoor, voor ons soort mensen. Niet om nog een keer die aarde schoon te vegen, om alles weg te vagen in het verderf. Maar om nu om ons leven schoon te vegen. Ons te wassen in zijn bloed. Het is genade. U bent uit genade zalig geworden. Uit genade bent u gered, zo spreekt de Heer in zijn woord. Er is niet iets uit u. Het is Gods gave, zijn geschenk, alstublieft. Daarvoor zijn we hier. Maar Noach, maar de God van Noach, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Spreekt u mee met het woord? Dat is Christus' verdienste. Dat is die enige troost die ook vader Lamech heeft gekend. Die troost die er is in Gods genade, ten diepste in de Heer Jezus. Hij alleen kan ons zo troosten, omdat hij ook weet wat verdriet is. Omdat er op dat moment voor hem, dat bepaalde moment, geen troost was daar, aan het kruis. Daardoor valt er nu dit te ontdekken in de ogen van de Heere, gemeente. Kijk de Heer eens in de ogen, door zijn woord. Uit zijn ogen spreekt dit genade. Zelfs voor de grootste van de zondaren, maar dat was Paulus al, dus dat kunt u niet zijn. Maar Noach, lees je eigen naam erin, kan namelijk weer door Jezus Christus genade gevonden in de ogen van de Heer, belijdend. De gedachten van mijn hart, ja, die zijn van huis uit verdorven. Zo slecht. Maar God, barmhartig en genadig is de Heer, groot van goede tierenheid. Alleen zo kan hij aan zijn eer komen. Alleen genade die redt. Alleen genade die behoudt. Dan gaat je leven op zijn kop. Ja, zoals Noach. Zijn naam werd omgekeerd. Zo ontvang je genade voor eeuwig, om Jezus wil. Amen. Zingen nu van die goedheid van God uit Psalm 103, het vierde vers. Waar we zingen, barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig, de Heer is groot van goede tierenheid. Psalm 103, vers 4. Ik wil samen de Heer danken en bidden. Heere, wij zeggen uw grote naam dat u zo bent. Ja, uw genade moet wel oneindig groot zijn. En u zelf moet wel groot van goede tierenheid zijn als wij zien dat wij u ook zwaar getergd hebben. Wat een verdriet wij u gedaan hebben in het hart, Heere, onpeilbaar diep. We zullen het nooit helemaal doorgronden. En dat u dan toch naar ons mensen omziet in uw genade. Ja, het kan ook alleen maar zo. Want er is helemaal geen verdienste van onze kant bij. Enkel door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heer Jezus, dat u dat oordeel heeft willen dragen. Want voor ons is het ondraaglijk. Ja, we zouden er een eeuwigheid, een tijdloosheid voor nodig hebben om te kunnen betalen voor ons zonde zijn. Maar u wilt niet dat de mensen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. U wilt ook onze levens omkeren om nou van genade te leven. Niet meer ons ik, maar u alleen, zij al de eer. Heere, werk daarom als we zien hoe genadevol u bent en dankbaar hart. Dat we dan ook dagelijks aan uw hand leven. En aan de hand van u en van uw woord ons afvragen. En aan u ook vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen, hoe wij leven zullen, wat tot uw eer is. Zo van genade te leven, van uw genade woord te leven. En dat we in die dankbaarheid tot u ook onze gaven mogen geven in uw dienst. In de dienst van het woord, hier uw gemeente, het werk wat erin mag plaatsvinden, maar in het bijzonder ook vanmorgen voor het Sharon Zedek ziekenhuis. De dienst van de barmhartigheid onder uw volk Israël. Dat het niet alleen maar om lichamelijke genezing gaat, maar ook om een troostrijk woord van u, wat erbij gegeven mag worden. Heere, zegen zo uw werk. Maak de dank aan u vol. Verzoen onze schuld, reinig ons, Heere. Zoals u het alleen maar kan door het bloed van uw Zoon. Hoor ons danken en bidden in Jezus' naam alleen. Amen. Ik krijg gelegenheid gemeente om uw gaven te geven in de dienst van God. Voor het kerkbeheer en voor het Sharon Zedek ziekenhuis. En zingen we als slotzang Psalm 31 en daarvan vers 17 en vers 19. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En bemin de Heere, Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt. Psalm 31, vers 17 en 19. Gemeente, zowel hier in de kerk als ook degene die met ons verbonden zijn, verheft uw harten nu op tot God, ontvang zijn zegen en ga heen in zijn vrede. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.